Nou, we zijn bij mevrouw Sinteur, de vriend. En mevrouw is geboren op 28 oktober 1939. Getrouwd met Elias Sinteur. En misschien dat u kunt vertellen, mevrouw Sinteur, waar u geboren bent.
Ja, dat kan ik. Ik ben geboren in Leiden-Noord, in de Julianastraat. En ik woon al mijn hele leven hier in Leiden-Noord. En toen ik 40 jaar was, zijn we naar deze straat verhuisd. Dus ik weet eigenlijk niet beter.
Dit is de Anna Paulownastraat.
Ja, ik weet niet beter dan dat ik hier in deze buurt geboren ben. En nog steeds woon ik er fijn. Het is een volksbuurt, maar we hebben het gewoon hartstikke leuk. Ik ben geboren uit een gewoon gezin. Ik was de vijfde van in het gezin. En ja, de jongste, nakomertje. Mijn moeder was 42 en mijn vader 45, 46. Dus ik was echt een nakomertje. En ik ben beschermd opgevoed door mijn broers en zus. Mijn broer was 21 toen ik geboren werd. En een zus van 18 en een broer van 15 en een zus van 8. Dus ik ben echt beschermd opgevoed. Mm. Ondanks dat we de oorlog meegemaakt hebben, die hebben we dan echt wel bewust meegemaakt. Met angst en honger en narigheid en armoede. En toch, zo erg heb ik als mijn man, die is anderhalf jaar ouder dan ik. Die heeft die oorlog veel bewuster meegemaakt dan ik. Ik heb het echt... Ja, toch als klein kind meegemaakt. Wel de angsten van je ouders en je broers die ondergedoken moesten zitten. Maar de rest heb ik toch eigenlijk wel beschermd gehad. En leuk opgevoed, niet rijk, arm. We hadden het zeer erg arm. Maar ja, iedereen had het arm.
In de buurt.
Iedereen had het arm, er was geen rijke. Je had de melkboer en de kruidenier en de groenteboer en alles ging... Ja, je haalde alles per dag wat je had. En soms was er te weinig. En soms was er iets meer. Maar meestal was er te weinig. Maar daar ben je ook aan. Mijn moeder die gaf de jongens die grote het meeste eten en mijn vader. En mijn moeder en ik het minste, omdat wij eigenlijk het minste nodig hadden.
Je hoefde niet te werken.
Nee, en uiteindelijk wou je ook niet eens zoveel meer, want je had geen honger meer. Het hoefde gewoon niet meer. Ik weet ook nog wel een leuk verhaaltje, dat was in de oorlog. Ging ik met mijn vader en mijn zusje op een kar naar de dorpen in. Ja, behoorlijk eindje weg. Gingen we eten bedelen en dan ging mijn moeder alles verkopen. Alles wat ze had, de glaswerk, de lakens, de slopen, omruilen voor eten, niet verkopen. En toen waren we bij een klooster en toen waren we bij een nonnen. En die vonden mij zo mager. En toen zei ik, jullie moeten gaan zitten, jullie krijgen eten. En toen kregen we allemaal een bord aardappelen gestampt met krootjes en spek erop. Ik zei, dat lust ik niet, dat moet ik niet. En die nonnen stonden toen zo te kijken, want ik zei, ik lust dat echt niet. Want ik kreeg het echt niet naar binnen. Dat, die lucht van dat vet, dat was ik ook niet gewend. Dus mijn vader en mijn zusje gauw op de bord en gauw opeten. Dat ik zo een schoon bord achterliet. Maar zo, omdat je niet gewend was aan eten. Ja, ja. Nou, dan kwam je thuis en dan had je weer een paar broden of wat groenten. Dat kregen we dan en daar leefden we dan van. Maar... Echt een nare jeugd, ja. Het was armoede, het was gewoon... Mijn vader was lompensorteerder. Die werkte bij een lompenbedrijf op de Oude Vest.
Wie was dat?
Gijzenaar. In Leiden. Vlak bij de havenbrug had je dat liep af en daar zat hij dan in een soort pakhuis. En daar werden de lompen binnengebracht die ze ophaalden langs de deuren. Want mijn moeder bewaarde ook altijd kleren. In de schuur hing een zak, een jute zak. En als iets kapot was, dan ging in de lompenzak. En die werd dan opgehaald. En dat werd bij alle mensen gedaan. En dat werd dan gebracht daar. Ja, er waren nog meer, maar dit was bij ons in de buurt. Nou, en daar zat hij de hele dag katoen van wol te scheiden. Om, ja, wat dan overbleef, dat ging weg. Maar wol en katoen, dat waren dingen wat wel wat waard was. En daar, ja, daar verdiende hij zo weinig mee. Ik geloof dat hij toen iets van 8 of 9 gulden in de week had. En de huur was volgens mij toen ook al 8 of 7 of 6.
En welk jaar praat u dan ongeveer over?
Nou, eigenlijk vanaf mijn geboorte heb ik niet anders geweest dan dat hij daar werkte. Nou, en dan kreeg hij ook nog een zakcentje en de rest was voor het huishouden, maar er bleef bijna niks over. En ja, ik heb ook één keer, toen was ik ook een jaar 5, 6 en toen was dat kauwgom, dat kwam iedereen had kauwgom, want die gewoon die grote bellen van dat stevige, en dat vond ik mooi. Maar dat kostte 20 cent een pakje. Nou, dat kreeg ik niet, want dat was er niet. En toen dacht ik, als mijn vader naar werk gaat, tussen de middag kwam hij thuis, dan ga ik bedelen bij mijn vader. Maar dat mocht niet van mijn moeder, want maar ik doe het toch. En ik, pap, mag ik kauwgom kopen? Want iedereen heeft kauwgom. En mijn vader zegt, wat? Kauwgom? Ja, is goed. Dus ik stond te springen. Hoe duur? Ik, 20 cent. Verstaat hij 2 cent? Dus ik kreeg 2 cent. Nou, dan stond ik met mijn 2 cent. Ik heb nooit geen kauwgom kunnen kopen, want die 2 cent deed het niet. En ik durfde het niet te vragen. Dan kreeg ik 20 cent, want ik kreeg van mijn moeder op mijn donder. Plus dat mijn vader het niet had. Maar mijn vader werkte daar, ja, geestdodend werk, maar hij, ja, hij kon niks anders. Hij had niet geleerd, geen beroep. En mijn moeder was best pittig. Maar ja, die had ook alleen maar lagere school gehad. Die had ook niet geleerd. Maar die knoopte echt alle touwtjes aan elkaar om rond te komen. Om echt dat je toch kon leven. En op een keer toen had mijn vader stiekem een rode trui meegenomen. Onder zijn jas. Voor mij. En nou ja, die was veel te groot. Het was een hele lap. Had mijn moeder hem uitgehaald. En we waren blij om op een stuk karton of hout zitten draaien. Karton was het mee. En dan nat maken en dan drogen. En dan rekte die wol uit. En dan kon je met die, later weer oprollen. En toen heeft ze een hele mooie trui voor me gebruikt. Nou, dat was mijn zondagse trui, maar dat ding kriebelde als de pieten. Het was echt zo dat je, ik was blij dat hij toen te klein werd. Want dan werd hij weer overgegeven aan een gezin bij ons in de straat die weer meer kinderen had. En die kregen dan wat van mij weer te klein was. En dat was best wel leuk. Ja, en eigenlijk is zo onze jeugd een beetje doorgekarteld.
Maar werkt uw moeder ook nog? Deed die ook nog klusjes?
Nee. Mijn moeder naaide. Mijn moeder naaide voor de mensen aan huis, thuis.
Wat bijvoorbeeld?
Wat zeg je?
Wat bijvoorbeeld?
Onderbroeken. Herenonderbroeken en herenhemden. Mm. Want dat waren dan van die flanellen hemden. En die gingen op de rug kapot door het transpireren van. En dan moesten ze meestal van de onderkant haalden ze dan een strook af. Dat werd aan de bovenkant erin gezet, want dan was het hetzelfde stof. En van onder kwam dan een lapje stof wat je toevallig had, want dat zat toch in de broek.
Ja. Ja. Ja.
En dan hadden ze weer een hele hemd. En aan de onderbroeken, daar waren die kruisen waren dan door. En dan werd er van een dubbel lapje stof een nieuw kruis ingezet. Maar dan brak ze altijd een naald op. En die naalden kostten toen 15 cent. Of 8 cent volgens mij. En dan voor 15 cent kostte het een kruis inzetten. Nou, en dan had ze dat gedaan en dan brak ze een naald. Nou, dan zat ze voor 7 cent. En als ze pech had, brak ze 2 naalden. En dan had ze helemaal niks. En dan vaak, als die mensen dan kwamen betalen, dit goed op kwam halen, hadden ze ook geen geld. En dan zei mijn moeder, nou, dat komt wel. Maar het kwam soms ook niet, want die hadden het ook niet. En soms ook wel, maar ik kon ze niet kwijt. En zei mijn moeder, laat maar, ze hebben het ook niet. Het is gewoon, ze hebben het niet. En ja, verder sport en dergelijke.
Vertel eens, wat voor sport deed u dan?
We hadden geen sport. Oh. We hadden geen geld voor sportverenigingen. Dat was er niet, dat kon niet. Maar je maakte er zelf wel wat van. Er was de speeltuin hier in de Anne van Saxenstraat. Of de hele oude speeltuin. Nou, daar zaten we bijna dagelijks. Daar deden we onze eigen dingen. Daar gingen we ringen en koppeltje duiken. En daar deden we eigenlijk al onze leuke dingen. Wat kinderen normaal op een sportvereniging doen. Dat deden wij daar zelf. Hardlopen in de buurt. Blokjes lopen. Dingen doen om jezelf toch in conditie te houden. En nou ja, toen zwemmen. Ik wou graag zwemmen, maar ja. Mocht dan, en dat was 15 cent, mocht je zwemmen in de overdekte. 35 cent. Nou ja, dat mocht. Want zwemmen, ja, dat had ik net zo lang gebedeld. Ja, dat mocht. Nou, ging zwemmen. Maar ja, je had geen badpak, dus je ging in je onderbroek. Maar ja, dan werd je een beetje groter. En dat vonden we dan, ja, voel je toch een klein beetje, ja, schaamde je een beetje. Hm. Nou, mijn moeder wist er wel. Mijn moeder wist overal raad op. Had ze een borststok van mijn zuster. Dat is een borststok, dat is een gebreid hemd. Dat is ook een... Ik zit het uit te leggen, maar dat zien jullie niet. Het is gewoon een rechte lap met schoudertjes. En dan werd hij gewoon een beetje van onder met kabeltjes en zo. Dat het een beetje bij elkaar trok. En dan had je een soort hemd, maar dan van wol of katoen. Nou, als je hem van wol had, van jegerwol... Nou, dan liep je echt de hele dag. Maar ja, je had een lekker warme hemd en er was niks anders. Maar mijn moeder wist raad voor dat zwemmen. Mijn zusje, haar borststrokken waren te klein en die dan nog niet voor mij waren. Dan breidde ze een kruisje in, die naaide ze erin. En dan had ik een badpak. Nou, apetrots, want ze had zo in het roze en in blauw. Nou, ik was apetrots met mijn badpak. Nou, zwemmen in de overdekte op de Haarlemstraat. Dat was vroeger een oude kerk geweest. Ja. En dan zei mijn moeder altijd, denk erom dat je eerbiedig bent, want vroeger namen de mensen daar de hoed in af, in die kerk. En nu trekken jullie je broek erin uit, maar het is wel een kerk. Dus we moesten eigenlijk altijd toch best voorzichtig die kerk ingaan. Nou, dan ging ik zwemmen en ik trots met mijn badpak en ik zwemmen. Ik zit in dat water en toen kwam ik eruit. Toen begon dat ding uit te zakken. Toen zaten mijn kruis zat op mijn knieën en mijn bandjes op mijn buik. En mijn dunne spillebeetjes eronder uit. En ik kwam er heel sexy naar zwemmen. Je hebt een beetje wat mijn moeder toegedaan. Die heeft een koordje in het midden geraakt. Ah. En dan kon ik hem aantrekken. Dus dan bleef alleen de bovenkant hangen. Maar de onderkant ging toch zak, hoor. Tot we ouder werden. Ja, dat zal ik jullie ook vertellen. En toen hadden we vriendinnetjes in de straat. En die de moeder had een naaimachine. En dan gingen we zelf badpakken maken. Dan hadden we een rechte lap. En dan deden we elastiek in de spoel. En dan gingen we naaien. En dan trok het helemaal aan. En dan maakten we zelf badpakken, maar die hadden een heleboel kinderen. En toen hebben we op een avond heel die machine kapot genaaid. Die bleef helemaal... En nou, die meiden waren daar niet blij mee. En de moeder ook niet. Die waren daar niet blij mee. En we konden het niet goed maken. Nee. Maar ja, we hadden wel allemaal een badpak. Dat was wel zo. Toen was ik weer wat ouder, hoor. Ja. Toen zat ik volgens mij al op de huishoudschool dat we dat toen die badpakken gingen maken. Want van lieverleden kreeg je natuurlijk ietsje beter. Je werd ouder. Ja, beter hebben we het eigenlijk niet gehad. Beter kreeg je het eigenlijk pas. Ja, dat je zelf ging werken. Dat je zelf iets bij ging dragen in de huishouding. En
wanneer was dat u iets voor uzelf ging doen?
Ja, ik heb ook nog brosjes gemaakt.
Ja, ja.
Filterbrosjes. Ik had die lovertjes willen pakken, maar... En dan moest je daar een stukje vilt en dan knipte je bijvoorbeeld een vlindertje van. En dan deed je een lovertje op, een naaldje erdoor, kraaltje erop, weer terug. En dan zo allemaal over elkaar heen liggen. En dan kreeg je of een sterretje, of een vlindertje, ja. Of een rondje. En dan twee steeltjes eraan van kraaltjes met balletjes. En dan had je een prachtig brosje. Ja. En een klein speltje erachter. En toen hadden we iemand die woonde bij ons in de straat. Meneer Karelsen. En dat was een schat van een man. En die werkte in Limburg. En dan lieten wij zo die broodjes zien, mijn vriendin en ik. Die woonden daar aan de overkant en wij maakten ze. Toen zei hij, wil jullie er van mij eens een paar maken? Die probeer ik wel eens te verkopen voor jullie in Limburg. Want daar werkte die, daar zijn ze gek op. Dus wij hadden er een stel gemaakt. Nou, hij nam ze mee. En hij was ze gelijk, hij was ze kwijt. Een gulden, ik zeg een euro, maar dat was geen euro. Een gulden of 60 cent of 80 cent. Toen zei hij, maken jullie er maar een heleboel. Ik ga ze verkopen. Dus wij maakten ook grote.
Ja.
En haarspelden hebben we ook gemaakt van die lovertjes. En dat was heel leuk, want je zat echt de hele avond te handwerken. Maar je verdiende ook lekker ermee. Hoe oud was ik toen? Een jaar 13. 13, 14, want ik werkte nog niet. Nee, ik zat nog op school. En we waren handig. Ik was best handig. En zij ook. En hij vond alles mooi wat we namen. En alles verkocht hij. Tot een gegeven moment ook dat niet meer ging. Hè? Want dan zijn ze ook vol verzadigd. Ja, iedereen ging het toen doen.
Ja, okay.
Het was natuurlijk wel om leuk werk ook om te doen.
Ja.
Maar ik heb daar best wel geld mee verdiend. En ja, dan kon je dan bijvoorbeeld iets voor jezelf verkopen. Of schoenen.
Geld mocht u zelf
je
houden?
Mocht wel houden, maar ik gaf ook altijd weg. Hoor. Ik gaf het altijd aan mijn moeder. Meestal alleen, maar dan deden we in overleg.
Ja.
Heb je wat nodig, dan kopen we dit nu. Hm. Want ja, je hebt niks aan geld voor jezelf als je domein, de omgeving armoede heeft of niks. Dat doe je niet.
Nee.
Tenminste, wij, mijn man ook niet hoor.
Nee.
Nou, en toen, ja, voor lieverleden list dat ook weer af. En ondertussen was ik op de huishoudschool.
Want u bent naar de huishoudschool
gegaan? Ik ben naar de huishoudschool gegaan toen ik van de lagere school afkwam.
En op welke lagere school hebt u gezeten?
Hier op de Maarsingel. De Maarsingel school.
Oh ja.
Dat was vlakbij.
Ja.
Daar hebben later ook onze kinderen op gezeten. Op dezelfde school.
Mm-hmm. En die huishoudschool was uw eigen keuze? Of werd
nee,
voor
het was, het was eigenlijk... Nou ja, het was wel mijn eigen keuze.
Ja?
Ik kon goed leren. Ik kon lekker leren. En wij hadden... Nou, ik mag ook die naam kennen. Ook meneer Van Welzen. Dat was mijn leraar. De vierde en de vijfde en de zesde.
Van de basisschool.
Van de lagere school, de basisschool, zoals jullie nu zeggen. En die, ik had al goede cijfers. Ik had ook al Franse les, 2 jaar. Dat kon je dan krijgen. En dat was dan een gulden moest je dan betalen. En dan kreeg je Franse les, 2 uur per week. En dat was ook, dan had ik al goede cijfers. Ik vond het leuk. Ik vond het nog, vind het nog leuk, die woordjes... Mama, couple pain, papa, fum en piep, al deze dingen.
Dat
vind ik, dat zit er zo in.
Ja,
ik vond het zo leuk. En ja, ik kon goed leren, ik had hele goede cijfers. En ik kon naar de HBS. Maar ik ga niet naar de HBS. Jawel, je gaat wel naar de HBS, want je kent, het is een zonde. Hij heeft me zelfs een keer mee naar huis genomen, naar zijn vrouw. In de Stieltjesstraat woonde die toen. Of Spiegelstraat. En bij mij thuis geweest. Met zijn vrouw gepraat. Doe het nou. Je krijgt er later spijt van. En bij mijn moeder gepraat. En thuis besliste eigenlijk altijd mijn moeder. En mijn vader was niet zo. Die vond het allemaal wel. Die vond het allemaal eigenlijk wel een beetje goed. Wat mijn moeder deed.
Ja.
En dan ging. Toen zei mijn moeder. Ze mag wel. Dan probeer ik toch wel om. Ja, een werkhuisje te krijgen om wat geld bij te verdienen. En dat wou ik niet. Mijn moeder was 42, bijna 43 dat ik geboren werd. In mijn ogen was ze een oude moeder. Mm. Omdat al mijn schoolvriendinnen, die hadden een jonge moeder.
Ja, ja.
En dan dacht ik, ja, maar mijn moeder gaat dood. Mijn moeder gaat gauw dood. En dan, dat is mijn schuld, want ik laat ze maar werken. Ik wou niet naar huis, geloof ik, 3 keer thuis geweest. En 3 keer gevraagd van... Oh, alsjeblieft. En op school. En dan had ik nog met één jongen ging ik ook naar de, die ging wel naar de HBS. Dat bleek later nog een vriend van mijn man te zijn. Dat kwam dan later uit, want ik kon mijn man toen nog niet. En dan is hij wel gegaan en hij heeft later ook een heel goed beroep gekregen. Maar ik heb er achteraf best een klein beetje spijt van gehad. Niet zo... Niet dat ik zeg, nou, het heeft mijn hele leven bepaald, maar ik had graag talen willen leren.
Ja, ja.
En dat vind ik nog steeds jammer, dat ik niet vlot mee kan praten met... Ik spreek best wel een beetje aardig Duits, mezelf aangeleerd. Beetje Engels, maar niet dat ik zeg, Ik kan zo in het Engels een vloedgesprek doen. Dat lukt me niet. En dat vind ik best jammer, want dat had ik dan natuurlijk allemaal wel gekund. En toen later ben ik die meneer van Welzen nog eens een keer tegengekomen. In het zwembad. In de overdekte, waar ik met mijn kinderen zat om les te doen. En ineens zit hij naast me en zegt hij, Sjaantje. Ik zeg, ja, wat is er van jou terechtgekomen? Ik zeg, nou, zal je vertellen, ik ben heel goed terechtgekomen hoor. Ik zeg, ik heb een lieve man. Ik zeg, die werkt keihard voor ons, we hebben het goed. Want mijn man heeft echt heel hard gewerkt. Dat we echt erboven uitstegen een beetje. We hebben lieve kinderen. Hij zegt, ik heb nog zo vaak aan je gedacht. Dat vond ik toch zo fijn. Zo jammer dat je het niet deed, dat je niet door ging leren. Mm-hmm. Hij wist het nog. Mm-hmm. Hij was zo'n lieve man. Mm-hmm. En hij had een neef, dat was ook nog even vertellen. Dat was in de 5e klas van de lagere school. Die kwam die neef op school. Die heette Wim van Welzen. En die kon heel mooi zingen. En die zat naast mij. Die zat een beetje achterin. Die kon heel mooi zingen van Droomland, dat versje van Droomland. En als we dan zangles hadden, dan zei ik, ga Droomland zingen. Nee, dan mag je bij mij afkijken. En hij kon me voordelen, als ik echt af mag kijken, dat je schrift zingt. Ja, dat doe ik. En dan ging die Droomland zingen en dan kreeg je echt kippenvel. Ik heb dat nog hoor, als ik dat versje hoor van Droomland. En dat was zo mooi. En we laten ook niet wat ervan te terechtgekomen is, dat ben je allemaal kwijt. Ja, maar dat was een neef van mijn onderwijs. Ja, zodoende onthoud je dat. Ja, en dat Droomland, dat was echt, echt mooi.
Ja.
Mooi, heel mooi. Mag die even uit?
Ik ga even verder over, neem even een sprongetje naar dat ik weer een beetje... Dat ik zelf ging werken eigenlijk. Ik ging werken bij Pel. Heb ik gewerkt bij een suikerwarenfabriek op de Morsweg. En daar moest ik borstplaatjes in pakken en bruidsuikers. Bruidsuikers, dat werd gebruikt op een bruiloft. Dat stond in een schaaltje. Allemaal fondantjes. En dan elke bruiloft had wel zo'n schaaltje. En dan mocht je dan, daar werd het van gesnoept. Maar daar heb ik niet zo lang gewerkt, want ik verdiende daar 12,50 gulden. En toen had ik een vriendinnetje en die ging werken op een handtassen maken. En die werkte daar en daar kon ik 15 gulden krijgen.
En waar werden die tassen gemaakt?
Die werden hier het heette Lewako, op de Zeil Singel heette die lederwarencombinatie. Maar het was geen leder, het was een soort...
Sky.
Ja, Sky. Ik kon er niet op komen. En dan moest je dan achter de naaimachine, dan moest je naaien. En dan werden ze gevoerd en moesten ze weer dichtgestikt worden. Dan werden er beugels aangezet, hengsels aan. Dat liep als een trein. Dat was echt, dat was best hartstikke leuk. Alleen, op een gegeven moment ging het ook failliet. We hadden ook wel een man of 25, 26 had hij in dienst. En toen ging het failliet en toen... ben ik later overgebleven met een vriendin. En daar hebben we dan nog jaren gewerkt. En best leuk verdiend.
Ook is een doorstart gemaakt. Bij de bedrijf,
ja, hij heeft een doorstart. Dat noemen jullie nu een doorstart. Precies. Maar toen is hij gewoon weer begonnen met een paar mannen. En dan wij met z'n twee. En dan moest je eigenlijk alles doen met z'n stuk of 5. Maar best wel leuk. En toch ben ik daar toen ook weer weggegaan. Toen ben ik naar de Olga, naar een matrassenfabriek gaan werken in de Hansestraat. En daar heb ik best wel leuk gewerkt. En daar werkte je echt met premie. Dan moest je per stuk werken en echt je best doen. Het ging nogal goed, het ging me goed af. Ik was handig. En omdat ik natuurlijk altijd achter die naaimachine bij die tassen had gewerkt... en dat de baas altijd achter je stond om te kijken, was je gewend om daar ook... En toen werkte ik er pas en toen mocht ik... kwam die vraag of hij achter me mocht komen staan om te kijken of ik het wel goed deed. En ik zei, ja, maar doe maar. Dus ik deed, en toen mocht ik gelijk later ook modellen maken. En daar kreeg je dan echt wat extra's voor betaald. Maar dat was zoveel dat je er echt zo lekker van kon sparen eigenlijk. Dan kreeg je zoveel minuten voor een matras. En als je dan binnen die minuten klaar was, had je die andere minuten over. Dat was premie. Dus op een gegeven moment had ik best hartstikke veel premie. En dan kreeg je dan echt uitbetaald. Maar soms dorst ik het niet eens uit te laten betalen. Want dan had ik te veel. Dan dacht ik, ja, dat kan niet. Maar ik heb daar best tot aan mijn trouwen hartstikke leuk verdiend. En gezellig gewerkt. Leuke meiden. Daar heb ik nog wel contact mee. Dat is best een hechte groep geweest altijd. En nou, vanaf daar zijn we gaan trouwen. En tenminste, ik in die tussentijd had ik natuurlijk mijn man leren kennen.
Of waar heb je man leren kennen?
Ik was 17 jaar. Ik had op dansles. En hij hield niet zo van dansen, maar hij heeft de vervolgcursus genomen. Omdat hij toch wou dat hij met mij om wou gaan.
Waar was dat, die cursus?
Bij Van Leeuwen, op de oude Singel. Dansschool Van Leeuwen. Ja. Dat bestaat niet meer, maar dat was eigenlijk een klein zaaltje. Boven woonden ze en daar zat je dan zo allemaal in de rondte. En dan had je een rode brommer. Dat heb ik ook niet verteld. Een Batavus Bilonet. JLL motor. En dat was de enigste eigenlijk van de jongens die zo'n dure brommer had. Maar daar had hij ook zelf al voor gewerkt. Dus hij was echt al de tijd vooruit. En dan zei hij, wil je achterop? Nou, eerst even nee. Maar ja, ik vond hem toch wel leuk. Hij had krullen en hij was altijd netjes. En dan was ik ook nog, dat ik ook zeggen, ik werd eigenlijk een beetje verliefd op hem. Omdat hij altijd de mensen die het minst gevraagd werden aan de kant vroegen. Ik bedoel, niet dat ik daar dan bij was, dat bedoel ik niet. Maar er waren ook wel die niet uitgekozen werden. En en dan dacht ik, dat vind ik zo lief. Dus op een gegeven moment achterop, dan gingen we de 7 singles rijden. Met z'n brommer. Eerste keer keurig thuis afgebouwd. Ja. Tweede keer ook. Derde keer, nou, dan vonden we wel een hoekje. En dan gingen we een beetje scharrelen. En zo is het eigenlijk begonnen dat we echt vaste verkering kregen. Mijn moeder wist er nog niks van. En toen moesten mijn mangelen geknipt worden. En toen zei ik, ja, ik heb afgesproken een dinsdagavond met een jongen. En mijn mangelen waren geknipt. En dan komt hij me halen en dan gaan we ergens heen. Oh nee, jij gaat niet naar buiten. Jouw mangelen zijn geknipt. Zeg dat maar af. Dus ik met tranen in mijn ogen moest ik hem opwachten uit zijn werk vandaan. Ik wist hem ondertussen waar hij werkte. Ja. Want hij woonde maar 3 straten verder. En ik had hem nog nooit ontmoet. Ik kon hem niet. Ik had hem nooit gezien. En nou, ik heb hem opgewacht. Nou, ik mag niet. En het ligt echt niet aan mij, hoor. Het ligt aan mijn moeder. Ik mag niet. Nou, ik hoopte maar dat hij het zou geloven. Nou, hij geloofde een andere afspraak gemaakt. Nou, toen gingen we naar de bioscoop. En toen gingen we samen naar de bioscoop, naar de film bij de Lido. En toen ging hij betalen. En ik keek zo in zijn portemonnee en daar zag ik nog een tientje ook zitten. Toen dacht ik, oeh, die is rijk. Die moet wel houden. Hij zegt altijd, je hebt me voor mijn geld gekozen. En dat was echt niet zo, maar ik vond het zo mooi dat hij nog zo op een doordeweegse een tientje in zijn portemonnee had. Ja. Maar toen is het aangebleven en we hebben 5 jaar verkering gehad, best lang, verloofd. Ja. Hij is in militaire dienst geweest, bij de marine geweest, overal is hij heen geweest. En toen trouwen. Ja, trouwen, maar geen huis, dat was er niet.
Wanneer bent u getrouwd?
1962, ja. En in 1963, precies 9 maanden en een week later, werd onze zoon geboren. Zo. Dus dat was recht
gelijk
van
raak.
Recht van het opklapbed.
Recht van het opklapbed.
En toen gingen we bij mijn moeder boven wonen. Ja. Nou, mijn moeder had al 10 keer inwoning gehad. Mijn broer, met zijn vrouw, mijn andere zus met haar man. Allemaal bij ons boven wonen.
En waar, ja. Welke straat was dat?
Julianenstraat. En er waren maar 2 verdiepingen. Het was beneden en dan boven een grote zolder. Daar sliep je vroeger met z'n allen op. Ja, maar mijn man was timmerman, dus die was mijn vriend toen de tijd van mijn verloofde. En mocht hij het verbouwen? Ja, dan ga ik wel weer naar beneden. Dan ging mijn moeder weer naar beneden met haar metalen bed. Dat was zo'n hele grote metalen bed met zo'n... geen matras, maar zo'n schutzak met veren. En dat werd dan weer van boven naar beneden. En dan ging dat mensen maar weer daar in de voorkamertje, stoelen weer aan de kant. Nou, hij verbouwde boven. Nou, dat werd radicaal verbouwd. Er werd een keukentje en een portaaltje met een kast. En elk hoekje, daar maakte hij echt kastjes boven. over de trap, een kast maken. Nou, het was best heel veel ruimte en heel, ja, heel knap dat, hoe hij dat gemaakt heeft. Nou, mooi kamertje, leuk. En nou ja, ik was gelijk zwanger, dus wat moest er? Een bedje bij komen. Dat kon makkelijk in het slaapkamertje. Schijver timmeren, mooi, heel mooi ledikantje, schilderen. Hartstikke mooi. Ja, erbij. Dat ging makkelijk. Nou ja, het kwam daarna na 3 jaar kwam de tweede. Ja, moest er toch weer eentje bij. Een van de oudste, die kreeg een eenpersoonsbed aan de ene kant, ledikantje aan de andere kant. Wij ervoor, in een opklapbed. Kastje weer erbij, om een hoekje wat vrij was, want de kleertjes moesten erin en de luiers. En ik was nogal een tut hola, het moest bij mij precies allemaal. Het moest echt allemaal netjes navendant, alle luiertjes, zoveel stuks. Het moest gewoon, want dan, ja, ik ben gewoon zo, spijt me.
Ja, nice.
Het spijt me niet, ik ben zo. En toen, nou, het was hartstikke, het ging best wel. Nou, toen kwam na twee jaar kwam de derde. Ja, moest toch weer een beetje erbij. Hup. Weer een stapelbed gemaakt. Ledikantje was weer voor die kleine. Dus die kleine lag hier. Stapelbed lagen die twee. En wij daar. Godzie, Mickey. Toen was mijn moeder, die woonde alleen. Mijn vader was ondertussen overleden. En mijn zwager, die zijn moeder was overleden. En die zijn vader was alleen. En die vroeg aan mijn moeder, zou je het niet leuk vinden om bij mij gewoon te komen wonen? Ik ben alleen, jij bent alleen. Ze waren onderhand 80 hoor. Dus het was niet om een leven op te bouwen, maar gewoon. En eigenlijk vonden ze dit fijn allebei. En hebben gepraat. En nou ja, zei mijn moeder, ik vind het ook wel fijn. Het wordt voor mij dan ook wat rustiger. De kinderen zijn, tot 3 kinderen. Het was best wel leuk hoor. Oma was altijd boven. Nou ja, voor ons was het natuurlijk heerlijk. Dus wij naar beneden, bed beneden in de voorkamer waar vroeger mijn moeder sliep, maar dan wij een mooier bed natuurlijk, was allemaal ook weer netjes verbouwd. Had intussen al beneden ook alles verbouwd, had een douche gemaakt, dat had hij al toen al gelijk gemaakt. En nou, toen hadden die kinderen een keukentje van boven, dat werd de slaapkamer voor de oudste, die andere werd de slaapkamer voor die twee. Nou ja, toen hadden we eigenlijk hartstikke veel ruimte. Ja, totdat die kleintjes weer groter werden. En dan werd de ruimte weer te kort. Ze gingen naar de middelbare school. Ze kregen brommers en ze kregen van alles en nog wat. En dat ging daar niet. Die had geen achterom. Dus alles moest in de gang s'avonds.
Mag ik u even onderbreken? Zou u nog kunnen vertellen over de inwoning toen u zelf nog een kind was, want uw broer en dat vond ik ook een mooi verhaal
van die baby. Mijn broer en mijn schoonzusje woonden ook bij mijn moeder in. Die hadden dat was de eerste die daar woonde. Ja, die hadden daar was ik een jaar of 8, 9 en die woonde daar boven en nou ja, ik sliep met mijn zusje op de zolder gewoon. En dan, zij woonde daar en kregen daar toen een baby. En die baby die mocht ik 's morgens mocht ik kijken dat hij gewassen zou worden. En toen was die baby overleden. Dat was waarschijnlijk piegedood. Oh. Ja. Dat is toen een heel vreselijk iets naars geweest. Maar ja, later hebben we wel 2 gezonde kinderen gekregen en een eigen huisje. Na de oorlog kregen ze die flat in Leiden-Noord, konden ze het gewoon. Toen kwam mijn andere zus met mijn zwager gingen daar boven wonen. Was ik weer iets ouder, een jaar of 12. En werd het slaapkamer, de halve zolder, er werden in 2 gedeeld. Sliep ik aan de ene kant met een gordijn ertussen en zij sliepen aan de andere kant met een 2-persoonsbed. Nou, dat ging gewoon. En eigenlijk heb ik er nooit bij stilgestaan dat ze pas getrouwd waren. Want ook de huwelijksnacht hebben ze daar doorgebracht. Maar hoe ze dat gedaan hebben, daar heb ik nooit, eigenlijk nooit aan gedacht. Eigenlijk, zo kind was je vroeger.
Naïef.
Ja, naïef. Je was vroeger veel naïever dan nu.
Ja. Ja.
Ik bedoel, nu weet je beter de kinderen met 8 jaar al over seks en alles. Maar ik wist het gewoon niet. En eigenlijk heb ik er nooit wat van gemerkt. We hebben eigenlijk nog best wel lol gehad. Als het ware wat lag te vertellen, lag ik soms zo mee te kletsen. Maar ja, die hebben uiteindelijk dan ook weer een huis gekregen. En ja, daarna is mijn moeder een poosje alleen geweest. Maar eigenlijk heeft ze eigenlijk het hele leven inwoning gehad. De ouders en mijn vader, zijn vader. Eigenlijk mijn moeder was heel lief. Die leefde voor anderen. Ja, uiteindelijk ben ik toen dan later zelf daarin gekomen. En ook weer eruit gegaan. Toen hebben we het huis hier gekocht in de Anna Paulonenstraat. Anna Paulonenstraat. En daar zijn we, daar heeft mijn man toen een jaar gebouwd. Helemaal leeggeslagen. Daar hadden twee oudere dames in gewoond. En die hadden geen aardstopcontact. Die hadden nog geen toilet die je door kon trekken. Dat ging met een emmer. En dat was heel primitief. Er was dit is een bijkeuken eraan gebouwd. Mijn man heeft het helemaal gebouwd. Ook een jaar gebouwd. Maar echt helemaal van de grond. Dakkapellen erop gezet. Heel fijn gebouwd. Alles naar mijn zin. Ik heb alle stopcontacten geregeld. Die kamers voor de jongens. Dat ik dus, daar komen ze te zitten met de apparatuur of een televisietje of wat ook. Dit is zo'n heerlijk huis geworden waar we nu nog wonen. En toen ben ik, eigenlijk in de Julianenstraat ben ik nog voor pedicure gaan leren. Dat was nog in de Julianenstraat. Ja. Toen was mijn jongste zoon 2 jaar. En die andere was dan 5 en die andere was dan 7 of 8. En toen wilde ik graag, ik wilde wel gaan doen, ik wilde gaan werken, ik wilde ook bijdragen, maar... Ja, ik mocht van mijn man niks. Ik wou thuiswerk nemen. Nee, dat mocht niet. En uit werken gaan. Dat mocht niet. Dat was allemaal had hij vroeger allemaal al die armoede van gezien. Van thuiswerken en zo. Dat gebeurt niet. En toen dacht ik, dat wil ik graag voor pedicure gaan leren. Maar ja, dat was duur. Dat was eigenlijk te duur, want die cursus was 3.000. Ja, 2.500, 3.000. Want je moest de apparatuur aanschaffen, motor, de cursus betalen, alles. En dus, dan ga ik nog extra, want extra werken en dan gaat die cursus doen. En dan, ik zat dat s'avonds aan de tafel, en die stond voor het raam. Julianenstraat was het raam aan de straatkant. En dan bracht hij de kinderen naar bed, hij verzorgde de kinderen en ik kon leren. Want je moest best wel veel leren, moest ook veel Latijn leren. En dat had ik had geen ondergrond van Latijn. Nee. Dus je moest best wel al die namen, die spieren, die zenuwen, alles botten in het Latijn. Maar ja, ik heb me erin gepompt. Ik zal je vertellen wat ik deed. Ik stond vaak te strijken, ik streek natuurlijk vaak met die kinderen in de keuken. Had ik aan de binnenkant van de keukenkastjes, had ik papieren geplakt. En dan had ik allemaal al die namen opgeschreven. Ja. Als ik dan spieren en dingen. En dat leek dan zo op elkaar. Oeh, een zenuwen, dat zijn dan nerves. Maar die namen erachter. Ja, en dan strijk ik stond te oefenen. Deurtje. Ja, goed. Deurtje. Ik had op een ombouw een bed. Zo boven ons bed. Hadden twee personen hadden een ombouw. Briefjes geplakt. En dan denk ik, wat lig je aan? Doe je nou weer? Even kijken. Ja, ik heb het goed. Ik heb het ook gehaald. Ik heb het ook met glazen wimpel gehaald.
Ja,
hoor.
Dat zal wel.
Ja, dat is mijn eerste. Ik wou het halen.
Doorzetten.
Ja. Ik mocht al van de leraar, voordat ik dan een examen deed, ga jij maar eens wat buiten de deur doen. Hè? Neem je maar eens mensen doen. Je bent best goed en daar word je alleen nog maar beter van. Ja. Dus ik zat dan te leren en dan kwamen de buurtjes voorbij. En dan zeiden ze, wat doe jij dan met die boeken, Jaantje? Ja, ik ben daar geboren, dus iedereen kon mij. Ja. En dan zouden ze maar met die boeken op tafel liggen. Ja, ik ga voor pedicure leren. En daar komen we bij je. Want toen waren er nog niet zoveel.
Nee.
De Bata, die had er één. En die
de mevrouw, Bata was de schoenhandel.
Ja, schoenenwinkel op de Haarlemmerstraat. Ja. Ouderwetse merk, Bata schoenen, werkschoenen. Ja. Iedereen haalde zijn werkschoenen bij de Bata.
Ja.
En daar zit nu CNA. Daar. En toen ging ik al, zei ze, oh, maar de Bata gaat weg. En dan komen we bij jou. Ja, toen ging de Bata inderdaad weg, maar ik had nog niet mijn examen. Wil je mij dan ook doen? Wil je mij nu al doen? Ja. En dan moet je er maar voor rekenen. En dat dorst ik niet. En nou, doe dan maar, dan krijg je 2,50 gulden. Dus ik ging die voeten, de pedicure. En nog, mijn eerste klantje was mevrouw Vogel. Dat was een schatje in de straat. Die woonde in de straat. 2,50 gulden. Ja. Naar apentrots. Ik heb 2,50 gulden. En dat was mijn middelste zoon. Die zat op de technische school. En die had een potje gelast. Dat heb ik trouwens nog. Een heel leuk potje. En een geverfd goudkleur. Pedicure mama. En daar ging ik aan geld. En dan gingen we elke keer als ik verdiende, gingen we kijken hoeveel ik al had. Ja. Nou ja, toen op een gegeven moment kreeg ik die ging het tegen de dochter zeggen, die ging het zeggen. Dus ik kreeg steeds meer. En ik was best handig erin. Ik had het snel onder de knie. En ook van school, waar we leerden, had je dan altijd mensen die kwamen daar gratis. Die konden daar gratis gepedicuurd worden. Ja. Die kwamen later naar mij. Ook netjes altijd mijn belastingpapiertjes ingevuld. Mm. En toen begon ik toen op een gegeven moment een beetje verzorgingstehuizen gedaan. En maar toen stond een advertentie in de krant van Endegeest. En Endegeest werd de pedicure gevraagd. Endegeest is een psychiatrisch ziekenhuis in Oestgeest.
En nu Rivierduinen is.
Ja, waar Rivierduinen nu is. Ja. En dat was vroeger dan gewoon heren en dames gescheiden. En jongens en meisjes Voorgeest. Dat zit nu in Leidschendam. Ja. In Sletterhagen. Ja. Maar daar ben ik toen begonnen. Ik werd ook best wel gelijk aangenomen. En ik mocht voorwerken. En ja, het deed goed. En ik werd er aangenomen. En daar heb ik echt heel leuk gewerkt. Ik vond het ontzettend leuk met die mensen ook. Al die patiëntjes en ik vond het heel leuk. Ik heb daar ook heel veel geleerd, omdat er ook veel mensen waren met handicap. Die kwamen bijvoorbeeld vroeger uit je dorp en waar je veel incest had. Mm-hmm. En dan hadden ze misvorming. En dan moest je dan echt best, dat leer je niet.
Nee.
Dat leer je niet op, als je daarvoor studeert of wat, dat leer je niet. Dat leer je alleen maar in de praktijk. En er was altijd een arts waar je raad aan kon vragen. En die vroeg ook wel eens aan mij raad. En dan kwam ze me wel eens halen. En dan was er wel eens een meneer binnengebracht. Of, meestal waren het heren. En die waren heel erg verwaarloosd. Geen zwervers, maar gewoon verwaarloosd. Zichzelf verwaarloosd door de drank en eenzaamheid misschien.
Het waren gewoon patiënten.
Waar patiënten, maar die kwamen, die werden binnengebracht door de artsen. Dat had je vroeger wel. Als er wat was, werd je wel naar Endegeest gebracht.
Ja, nu loopt op straat.
Die kwamen dan binnen en dan hadden ze zo'n nagels. Die groeiden van boven naar beneden, zo in de huid. Ja. Zo helemaal in de rondte. En dan zei de dokter, mevrouw Sinteur, even meekomen. We hebben er weer één en we gaan ze samen eventjes mooi maken. En dat was een hele leuke dokter, een kittig wijfje. En dan gingen we samen. En dan hadden ze al in de sodabad gelegd. Want dan werden ze eerst in de sodabad gelegd. Nou, dan gingen we knippen en dan zaten echt die nagels zaten hieronder in de vlees. Met wonden. En dan moest zij die wonden gelijk desinfecteren en schoonmaken. En dat was soms zo erg dat je dacht, nou, hoe heb je kunnen lopen? Want dat moet verschrikkelijk pijn. En dan werden ze keurig opgelapt en netjes gedaan en haar geknipt en alles. En dan waren wij echt de netste mensen. Soms ook met een goede opleiding. Maar gewoon door het lot, noodlot.
Ja.
Maar je kon er de klok op gelijk zetten. Binnen een maand of 7, 8 waren ze er weer. Precies dezelfde.
Ja. Ja.
Het ging dan gewoon. Want dan haalden ze ook net als nu, wat je nu hebt. Daklozen. Ja. Ze halen elkaar binnen. Ja. Ze gingen drinken. En de hele boel werd verwaarloosd. En ze verwaarloosden ook zichzelf.
Mm-hmm.
Dus daar ben ik uiteindelijk toch mee gestopt. Want er kwam daar ook alles en nog wat ging een beetje door elkaar leven. Je kreeg weer. Ik moest veel meer op hepatitis geprikt worden. Je moest uitkijken dat er aids kwam in opkomst toen de tijd. Daar wist je niks van. Nee. En ik werd ziek. Ik heb pleuritis gekregen. Waarschijnlijk ook door een bacterie.
Ja, daar geïnfecteerd.
Ja, dat weet ik niet. Nee. Ze hoesten natuurlijk. Mensen hoesten. Waren ook mensen die je goed in de gaten moesten houden. En toen zei mijn man, je moet stoppen, want we hebben wel kinderen. En als er straks met jou wat gebeurt, ik ben best toen behoorlijk ziek geweest. Dan ben je je kinderen kwijt en wij zijn jou kwijt en die kinderen de moeder kwijt. Ja. En dat, toen ben ik gestopt, maar eigenlijk altijd hebben ze nog de hele tijd aan me getrokken. Ja. Kan je niet voor 6 weken terugkomen.
Want hoe oud was je toen u stopte?
Oud was ik toen ik stopte.
Ongeveer.
Jongens waren nog wel allemaal thuis. Ik zei, begon niet. Ik zei, nou zo 1, 2, 3, dan moet ik het even nakijken.
Maar hoe lang hebt u er gewerkt?
11 jaar.
11 jaar, ja, ja.
En toen ben ik niet meer, toen heb ik nog wel iets thuis gedaan, maar ook niet meer zoveel. Toen ben ik van lieverleden, werden de kinderen groter, ben ik gestopt. En toen zijn we ook meer samen naar de tuin gegaan. We hebben een volkstuin.
Je hebt een volkstuin.
We hebben een volkstuin, die hebben we al,
45.
Hey?
45 jaar.
Ja.
En waar is die volkstuin?
Achter de Willem de Zwijglaan,
ons buiten.
En dat is het Leiden-Noord, het puntje van Leiden-Noord, tussen de Merenwijk en de Willem de Zwijglaan in.
Ja.
En dat was ook een kale tuin, met een klein kastje. En die heeft mijn man ook weer helemaal verbouwd. Hij werd op het pad de ezel genoemd, want hij liep constant met stenen en hout en materiaal te sjouwen, kruiwagens.
Hij heet het paard.
Trekpaard.
En ze wist mijn naam niet. En zei, ja, die een die dat paard.
Ja, en dat vanaf de fundering heeft hij hem helemaal zelf gedaan.
Huisje,
hè?
Fundering,
ook een huisje
gebouwd. Die valt er weer even in.
En steeds, een stukje erbij. Eerst hadden we geen douche, alleen maar een toilet. En dan douchten we de kinderen buiten, dat was ook leuk. We hebben een grasveld, vergiet, koud water, in de zomer hoor, zomer.
Ja, ja.
Ik die vergiet, en mijn man dus sproeien. En dan zo douchen, en gillen. En dat was nog leuk ook hoor. En dan alles schoon, en dan alles was wel zijn man natuurlijk. Helemaal naar afdrogen, naar binnen, en dan sliepen we daar. Had je ook een stapelbed gemaakt in een slaapkamertje en een eenpersoonsbed. En wij binnen in een opklapbed, want het huisje is dan best wel redelijk groot.
Ja, zo klinkt het wel, ja.
Nou, douche misten we toch wel verschrikkelijk. Dus nou, na een jaar, anderhalf jaar, die hele wc weer eruit. Die hele vloer, want er zat de afvoer van de wc zat verkeerd uithakken. Nee, dat mag niet in. Helemaal uithakken met de hand. En wc verplaatst, douche gemaakt. Nou, tot op heden hebben we die douche nog. En zo vreselijk veel plezier, want ondertussen hebben we 7 kleinkinderen die ook het grootste deel van de jeugd die ze vrij waren bij ons op de tuin geweest zijn. Ja. Op gras daar hadden we een kampeertent gekocht en daar sliepen ze dan. En dan 's nachts vond mijn man het eng en dan ging die, aan die kant sliepen er 2 of 3, aan die kant sliepen er 2 of 3. De hele kleintjes sliepen binnen in ledekantjes op de tuin.
Mm-hmm.
En dan ging hij zo, ik ga er toch bij liggen hoor, want ik durf het toch niet aan. Er zal wat gebeuren, je weet nooit wie dit in zijn hoofd haalt om in die tent te komen. Dus ging hij in het gangpadje liggen, maar er was geen slaapkabine en dat was hartstikke koud. Hè?
Ja, ja.
Want de wind kwam dan onder dat zeil door. En ik kwam dus om 7 uur, mag ik in bed bij hem? Zo koud. En dan lagen die kinderen heerlijk warm te slapen en hij lag nog te trillen van de En dat heb je ook een keer gehad met onze eigen kinderen. Die hadden een kar gemaakt.
Oh ja.
En daar hadden ze een zeil over met stokken. En had hij ook geholpen een soort campertje gemaakt. Ja. En dan gingen ze in slapen. Mogen we erin slapen? Nou, alles erin. Matrasjes en slaapzakken, alles. En een zaklantaarn en alles. Ja, maar het was hartstikke leuk. Nou, durven jullie dat, de 2 jongsten? Ja, dat durven wij. 'S nachts, mama, we willen naar binnen. Eerst 1. Ik vind het eng. Het is zo donker. Mag ik naar binnen? Nou, kom er maar tussen ons in. Schuiven ze tussen ons in. Nou, het is zo koud. Nou, nog een half uurtje later de ander. Ik vind het nou eng. Dan lig ik helemaal alleen. En dan moet dat nou. En ik wil naast jou komen liggen. Nou, kom ook maar naast mij. Nou, zeg, dan ga ik maar in dat ding liggen. Dus hij in dat ding. Maar dat was plastic, dus ik zag hem zo liggen. Hadden we een echte Leidse buurman en die kon echt zo plat er uit zijn woorden komen. En die komt 's morgens tikken bij mij op de gang. Wat is dat potverdomme? Waarvoor legt die man van jou daar in die tent? In die kel? Dat is toch nergens voor nodig? Hebben jullie ruzie? Had je hem zien liggen bij de nacht in die tent? Kom dan maar naar binnen. Maar... En dat was best leuk, hè? Maar we hebben daar echt zo'n leuke tijd gehad. Ook met de kleinkinderen. Die hebben daar allemaal leren fietsen. Allemaal, we hadden een zandbak. We hadden een warme zandbak en een koude zandbak. De warme zandbak, die was in de broeikas. Had ze een grote zandbak gemaakt. Ja. Dus als het koud was, opa, mogen we naar de warme zandbak? Ja hoor. Ja. Een zitje erin gemaakt en een stuk van de broeikas afgescheiden. Ja, uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk is ons leven zo wel lekker doorgekabbeld.
Heeft u verder nog hobby's op dit moment?
Ik gym.
U gymt?
Ik gym nog bij... oorspronkelijk bij Jaan, dus Leidse gymvereniging, christelijke gymvereniging, maar die zijn nu gefuseerd in gymsport met alle Leidse verenigingen tezamen. Mm-hmm. En maar het is wel 100 jaar bestaan geweest en daar hebben we nog aan meegedaan, ondanks dat ik, ik ben ziek geweest. En heb een poosje uit de running geweest en toch heb ik het weer opgepakt en eigenlijk door doordat ik er al zo lang ben, hebben ze me eigenlijk allemaal zo er doorheen getrokken. Ook mijn vriendinnen van de gym vastgehouden de eerste tijden dat we gingen lopen. Kom maar, weet je, we houden je vast. Dus goed gelopen, dat ik weer een beetje steviger liep. Ja. En nu ook onze lerares, dat is ook zo'n schat. Ook van onze leeftijd, ze is ook wel 80, Riet. En die... hou je vast aan de zijkant, oefeningen die wij doen met onze twee armen, doe ik met mijn ene arm. Ik ben best wel goed, maar mijn evenwicht is nog niet helemaal zoals het moet zijn.
Nee.
En zo, ben ik onderhand nu aan de 78 jaar, denk ik. Hè?
Ja.
En, ik ben 78 jaar, dus ik ga naar de 79. En dan hoop ik nog een paar jaartjes samen met mijn man en de en mijn gezin, zoals het nu is. Ik ben een fijn gezin, dus...
Oké. Okay.